Wie van u heeft wel eens gevlogen met een vliegtuig? Ik denk vast een aantal van u op vakantie of op bezoek bij familie in het verre buitenland. Vliegen en vliegtuigen is een prachtig staaltje techniek. Het is wonderbaarlijk hoe zo'n vliegtuig in de lucht blijft hangen. En om zo'n vliegtuig te mogen besturen, dat gaat niet zomaar. Dat is meestal een jarenlange voorbereiding, vooral als je zo'n grote jumbo jet, zo'n Boeing 747-400 wil vliegen. Pas na jarenlange training mag een piloot zo'n vliegtuig besturen. En niet alleen maar leert een piloot het vliegtuig goed te bestuderen en te vliegen op een normale vlucht. Piloten worden ook getraind in wat we noemen onvoorzienbare omstandigheden. Piloten gaan in zo'n, noemen ze een vliegsimulator, en er worden allerlei soorten rampscenario's worden van tevoren uitvoerig aan de piloot voorgelegd. Zodat de piloot weet wat hij moet doen als een motor uitvalt, als het hard regent, als het hard waait, zodat als er iets gebeurt, de piloot op het juiste moment de juiste beslissing mag maken. Want we willen allemaal dat de piloot de juiste beslissing neemt als we door een turbulente storm heen gaan. Waarom kunnen piloten, maar ook militairen en diverse andere beroepsgroepen waar men meestal op de lijn van dood en leven als het ware speelt, waarom kunnen ze op de kritieke momenten altijd de juiste beslissing nemen, of vaak de juiste beslissing nemen? Dat komt omdat ze voorbereid zijn. Wij staan er niet elke dag even bij stil, maar de beslissingen die wij als gelovigen, als volgelingen van Jezus Christus hebben, zijn vaak, dan niet altijd, beslissingen op de grens van leven en dood. En dan niet de eerste dood, maar een kwestie van eeuwig leven of niet. En het is vaak een bekend gegeven dat als je een besluit moet nemen in een heftige, in een kritieke, in een plotselinge situatie, dat mensen vaak kiezen voor het verkeerde. Of vaak kiezen voor wat op dat moment schijnbaar de beste oplossing zou kunnen zijn. We kennen, zoals we hier bij elkaar zitten, de profetieën uit Daniël en uit Openbaring. En we lezen dat er tijden zullen komen dat we niet meer zullen kunnen kopen of verkopen. Dat er tijden zullen komen dat we voor ons geloof ernstig worden beschimpt, worden uitgelachen. Dat mensen zullen zeggen, waar is de komst van de Heer waarin jullie getuigen? We kennen de uitspraken van Jezus op de Olijfberg aan de discipelen over wat er staat te gebeuren in de laatste dagen. En dat het moeilijke tijden zullen zijn. Zo moeilijk dat zelfs de uitverkorenen de verkeerde beslissing zouden kunnen nemen. Matthäus 24 vanaf vers 21. Stuk van de reden van Jezus op de Olijfberg. Want er zal dan in de eindtijd een grote verdrukking zijn zoals er niet eerder geweest is van het begin der wereld tot nu. En ook door de wezen zal. En indien die dagen niet verkort zouden worden, dan zegt Jezus, zou geen vlees behouden worden. Doch omwille van de uitverkorenen zal de tijd worden verkort. Maar als het mogelijk zou kunnen zijn, zouden zelfs de uitverkorenen de verkeerde keuze kunnen maken. Een piloot, iemand die een vliegtuig bestuurt, weet dat er iets zou kunnen gebeuren tijdens de vlucht, wat het leven van hem en de passagiers in gevaar zou kunnen brengen. Hij is op de hoogte van alles wat mis zou kunnen gaan tijdens een vlucht. Maar weerhoudt dat een piloot om een Boeing 747-400 in te stappen en daadwerkelijk te gaan vliegen? Nee. Net zoals het ons niet weerhoudt om elke sabbat weer opnieuw hier in de kerk te zijn. lofliederen te zingen ter ere van God. Dat ons niet weerhoudt om onze Bijbels te lezen. Dat ons niet weerhoudt om te spreken over de genadebewijzen van onze Heer. En waarom zijn wij zo dankbaar? En waarom vertrouwen we in hetgeen wat de Heer ons heeft verteld? Omdat God ons in principe alles wat er staat te gebeuren van tevoren meedeelt. Net zoals een piloot weet wat er zou kunnen gebeuren tijdens de vlucht, zo hoeven wij als gelovigen niet ontweten te zijn wat er zou kunnen gebeuren tussen nu en de veilige aankomst in het Nieuwe Jeruzalem. Wat zei de profeet Amos over profetie? Voorzeker de Heere Heere doet geen ding, Amos 3 vers 7, of hij openbaart zijn raad, zijn wijsheid aan zijn knechten, de profeten. En wij zijn toevertrouwd met de geest van profetie, toevertrouwd met het woord van God. We hoeven net als een piloot niet onkundig te zijn wat er zou kunnen gebeuren tijdens onze reis. Maar betekent dat dan dat we ons niet hoeven voorbereiden, omdat we toch weten wat er zou kunnen gebeuren? Nee, we moeten ons wel blijven inzien dat ondanks het gevaar God redt. We moeten dus ons blijven voorbereiden. Net zoals Jozua. Weet u wel dat Jozua samen met 11 andere verspieders het land van Kanaan binnentrekken en dan een verslag uitbrengen aan het volk of dat land van Kanaan veilig was om binnen te trekken? En u kent het verhaal uit Numeri 14. Jozua en Caleb komen terug, staan voor het volk van Israël en zeggen van, dat land kunnen we binnentrekken. Het staat in Numeri 14, vers 30. Laat ons gerust optrekken en het in bezit nemen, want wij zullen het zeker kunnen overmeesteren. En wat zeiden die anderen? Nou, gevaarlijk, heeft wel zin, allemaal reuzen, moeten we dat wel aan? En het volk luisterde naar het verslag van die 10 andere verspieders, niet aan Jozef en Caleb. En het volk werd op dat moment geconfronteerd met een kritiek moment. Een verslag. Wat doen we? Gaan we het land intrekken of doen we het niet? Panieksituatie. Niet verwacht. Angst. Doen we het? Doen we het niet? Geconfronteerd met een keuze, een belangrijke keuze. Een keuze op leven en dood. Wat doen we? Volgen we God? Of volgen we die 10 mensen met hun verslag? En onder de angst van vreemde volken maakt ze op een cruciaal moment de verkeerde keuze. Gevolg, jarenlang rondtrekken door het woestijn. Gevolgen dat uiteindelijk die van die grote groep mensen die uit Egypte wegtrokken, slechts enkele werden behouden. Van die oorspronkelijke vluchtelingen uit Egypte. Die daadwerkelijk het beloofde land konden binnentrekken. Een kritiek moment. Ze brengen toch weg uit Egypte om het beloofde land in te trekken. En dan word je gesteld op de keuze. Daar heeft niemand waarschijnlijk, of groot deel van mensen, niet bij stilgestaan. En dan moet je kiezen. Opeens komt er een keuze. En dan maak je de verkeerde. Hoe komt dat? Waren ze wel voorbereid om de juiste keuze te maken? Jozua was in zijn leven doordrongen van de keuze die hij wilde maken. Hij wilde de Heer dienen. In Sichem herinnerde Jozua het volk van Israël dat uiteindelijk Kanaan was binnengetrokken, goed na te denken over de keuze die je moet maken in je leven. Jozua 24 vers 14. Daar zegt Jozua: wel nu, vrees de Heere en dient hem oprecht en getrouw. Doet weg de goden die je vader gediend hebben aan de overzijde van de rivier in Egypte. En wat zegt Jozua? Dien de Heer. Vers 15. Maar indien het kwaad is in uw ogen om de Heere te dienen, kies dan vandaag wie je dienen zult. Of de goden die je vader aan de overzijde van de rivier hebben gediend, of de goden van de Amorieten in het land waar je nu woont. Maar ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Josua was in zijn leven, had hij doordrongen van de keuze die hij wilde maken. Wat voor situatie hij zou komen, ik dien de Heer.
Amen.
Tijdens je training als piloot leer je hoe je je vliegtuig moet besturen. Je leert dat een vliegtuig veiliger is dan menig ander vervoersmiddel. Je hebt gezien dat je veilig kunt opstijgen en veilig kunt landen. Waarom zou je dan nog twijfelen als je aan de training begint om groot te worden? Als je eeuwig blijft twijfelen, word je nooit een piloot. Kent u een piloot met vliegangst? De vraag is wanneer wij als volgelingen van Jezus Christus volmondig kiezen voor onze Heer en Heiland. U weet wel, toen Elia bij het berg Karmel stond en dat hij de profeten en de priesters van Baal uitdaagde, van wie nou de werkelijke God was die je moest aanbidden. En hij stond daar voor het volk Elia en hij zei in 1 Koningen 18 van vers 21, toen naderde Elia de gehele volk en hij zeide, hoe lang blijft gij aan beide zijden mank gaan? Hoe lang blijf je nou een keuze maken? Indien de Heere je God is, volg hem na. Maar indien Baal het is, volg hem na. Je kunt je alleen maar voorbereiden in je geloofsleven, voorbereiden voor de dingen die er staan te gebeuren als je nu een keuze maakt. Heel veel mensen wachten tot wanneer ze de keuze maken van doe ik Sabbat of doe ik zondag, dat ze dan een definitieve keuze maken. Dat ze nu denken van ik hink op beide keuzes. En wanneer ik echt de keuze moet maken, nou dan doe ik het automatisch. Broeders en zusters, dat is meestal de wens van de gedachte. Maar we moeten ons nu voorbereiden wie wij dienen zullen. We kunnen nooit goed voorbereid zijn als we niet ons volkomen kunnen vertrouwen in onze God. Het is net als een piloot die precies weet hoe hij moet vliegen, maar twijfelt of een vliegtuig daadwerkelijk in de lucht blijft hangen. Net zoals Paulus al zegt tegen jonge Timotheus, dat er in de eindtijd mensen zullen zijn dat ze geloven, maar de kracht daarvan hebben verloochend. 2 Timotheus 3. Ontkennen wij de kracht van God zoals dat staat in het woord? Twijfelen we of dat woord wel de uitwerking heeft zoals dat beschreven staat, zoals dat is meegemaakt in het leven van Abraham, Isaac en Jacob? Hoe kunnen wij nou staande blijven in die moeilijke tijden waar Jezus sprak in Matthäus 24, Lucas 21 en Daniel in Openbaring? Hoe blijven we nou staande? Nu is het blijkbaar makkelijk om te geloven omdat het schijnbaar, ondanks dat het onrust in de wereld toeneemt, schijnbaar het makkelijk hebben. Er is nu niet vervolging zoals dat beschreven staat in Openbaring voor onder andere. Maar de vraag is, blijven we staande wanneer het heet wordt onder onze voeten? Toen Jezus de discipelen een van hun eerste evangelisatieopdrachten geeft, Matthäus 10. Toen Jezus een van de eerste evangelisatieopdrachten gaf van hoe gaan we nou de mensen vertellen dat het koninkrijk van God nabij is gekomen? En hij gaf deze belangrijke waarschuwing mee, want Jezus wilde dat zijn discipelen voorbereid waren voor hun eerste evangelisatieopdracht. Matthäus 10 van vers 16. En hij zegt tegen die jonge discipelen die net tot geloof waren gekomen en die Jezus de Messias wilde volgen, het volgende. Zie, ik zend je als schapen te midden onder de wolven. Als je zo eens hoorde, is er van dat is een interessante evangelisatieactie. Als schapen te midden onder de wolven. Wees dan voorzichtig als slangen en argeloos als duiven. Jezus zegt, ik ga je voorbereiden, ik ga je leren hoe je de boodschap van het koninkrijk van God moet verkondigen aan je mede-Israëlieten en ik vertel je, het wordt niet gemakkelijk. Vers 17. Maar wacht je voor de mensen, want ze zullen je overleven aan gerechtshoven en zullen je geestelen in hun synagogen en gij zult ook geleid worden voor stadhouders en koningen. Waarom? Om mijns wil tot een getuigenis voor alle volken. En wanneer ze je overleveren, wees dan niet bang wat je zeggen zult, want het zal je op dat moment, dat uur gegeven worden, wat je spreken moet. Want, vers 20, want gij zijt niet die spreekt, doch het is de geest uw vaders die in u spreekt. Maar je kunt alleen maar spreken over de Heere als je weet wat de Heere tegen u en mij persoonlijk heeft verteld. De Heer gaat niet woorden in u zetten als u niet weet wie de Heere is. En als je weet, net zoals Amos zegt, de Heere laat niks gebeuren zolang het verkondigt aan de profeten. Wij weten wat er staat te gebeuren. Er is niemand in deze zaal die de geschriften kent die zegt van, ik weet niet dat er een moeilijke tijd aanbreekt. En als er een moeilijke tijd aanbreekt, kun je niet zeggen van, goh, had de Heer dat niet eerder kunnen vertellen? Nee, we weten het, dus we kunnen ons voorbereiden. En daarom is het belangrijk om te weten waarom die voorbereiding zo noodzakelijk is. Er zijn drie redenen. En de eerste is dat we willen bereiden omdat de Heer ons dat wil laten zien in welke omstandigheden we zullen komen. U kent wel het verhaal van Jozef. De jongen met het mooie kleed. Wiens kleed werd afgenomen en in de put werd gegooid en werd verkocht aan handelaren en uiteindelijk bij Potifar en zijn vrouw belandde. En deze Jozef kreeg op den duur een droom. En hij droomde over 7 vette jaren en 7 magere jaren. En de farao die kreeg die droom en Jozef mocht dat uitleggen. En God gaf hem de wijsheid daartoe. En in Genesis 41 staat het volgende. 41 vers 32. De droom werd 2 keer toe aan farao herhaald. Dat wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat. Jozef zei tegen farao, het is nu eenmaal zo. Het is echt zo. Farao, hou jezelf niet voor de gek. Die droom die je gegeven heeft een betekenis en daar moet je iets mee doen. Het staat vast. Net als dat profetie geen ander beter vaste woord kent. Vers 33. Nu dan, farao, zie om naar een verstandig en wijs man, omdat Jozef die droom had kunnen uitleggen. En hij stelde hem aan als heerser over het land Egypte. En wat deed Jozef? Ging hij op zijn lauwe rusten en zei, ik heb nog 6 jaar en 20 dagen voordat de moeilijke dagen aankomen? Nee, hij ging voorbereiden. Mensen moesten een deel van de oogst afstaan. We werden in schuren geladen, zodat wanneer de magere jaren zouden komen, het volk en zelfs de onderliggende volken voldoende hadden om te kunnen overleven. Er werd gehandeld door Jozef. Nou, als wij weten dat er moeilijke tijden zijn aan te breken, en wij weten dat het woord van profetie vaststaat, moeten wij er niet op mee? God laat ons iets duidelijk zien. Een andere belangrijke reden waarom we ons moeten voorbereiden, is dat we niet in een situatie komen dat paniek ons gaat overvallen en we verkeerde keuzes gaan maken. En ik hoop dat ik het goed uitspreek. Hiskia. Ja, dus ik heb het verhaal erover gehad. Nou weer, Hiskia was een goede koning. Deed precies wat de Heer van hem verlangde van een koning en hoe hij het volk moest leiden van Israël. En ineens wordt deze koning ziek. En En hij nam een snelle beslissing. Hiskia werd ten die dagen dode ziek. En toen kwam de profeet Jesaja tot hem en zei tot hem, zo zegt de Heere, tref beschikkingen voor je huis, want gij zult sterven en niet herstellen. En toen keerde Hiskia zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere en zeide, ach Heere, gedenk mij toch dat ik voor uw aangezicht trouw en met volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hiskia weende diep. Hij was zo geschrokken. Hij moest het leven laten. Nou, uiteindelijk heeft de Heer het gebed van Hiskia verhoord. En Hiskia mocht nog 15 jaar lang leven. En zelfs de zon, die ging 10 treden terug. O, wat was hij zo dankbaar. De Heer had zo'n groot wonder aan hem betoond. En wij zouden ook erg dankbaar en blij zijn wanneer wij dingen zien gebeuren. Plotseling komt er een verandering. Maar Hiskia werd een beetje verblind. Want hij was zo blij, zo enthousiast over zijn genezing, dat hij niet meer dacht over de toekomst. Nou, de zon ging 10 treden terug. Nou, dat had niet alleen hij door. Dat hadden de omliggende volken ook door. En het volk, het land van Babylon, stuurde gazanten naar Hiskia om te onderzoeken van, goh, je bent ziek geweest en je bent weer beter geworden. Dat willen we eens met je bepraten. En Hiskia was zo blij. Kijk, ik mag langer leven. 15 jaar en hij liet, ik heb hier goud en daar heb ik dingen uit de tempel. Kijk hoe mooi, kijk naar mijn rijkdom. Niet meer nadenken dat uiteindelijk die gezanten teruggingen naar Babylon vertelden, het volk van Israël is wel een zeer rijk land. Een zeer rijk volk. Jesaja bestrafte Hiskia voor zijn gedrag. Door plotselinge situatie had hij niet meer de toekomst in ogenschouw. Piloten worden vooraf getraind wat de consequenties zijn van bepaalde beslissingen. Als een piloot besluit om kerosine te lossen uit een vliegtuig, betekent dat een vliegtuig minder ver kan vliegen. Dus dat hij eerder een landingsplek moet vinden. We moeten van tevoren, als we voorbereid zijn, weten waar we aan toe zijn. En de derde reden is waarom we voorbereid moeten zijn, zodat we klaar zijn voor elke situatie die ons tegenkomt. Wist u dat een piloot niet zomaar een vliegtuig instapt? Maar dat hij eerst uitgebreid met zijn team belt naar het weerbureau. En precies weet wat er dreigt te gebeuren tijdens de vlucht. Waar hij kan landen, waar hij kan uitwijken, hoeveel kerosine hij moet inlaten. Hij moet alles van tevoren in ogenschouw nemen voordat hij zichzelf en 400 andere passagiers de lucht in kan nemen. Een piloot moet alleen maar weten hoe hij onder normale omstandigheden iets kan doen, zoals ik eerder zei, maar ook wanneer het misgaat. De Bijbel leert dat als wij onszelf niet goed doorzocht hebben, we vaak raar kunnen opkijken als er ineens plotselinge situaties zich voordoen. Wie kent niet het verhaal van Mozes en het volk van Egypte, het volk van Israël dat uit Egypte moest wegtrekken? Mozes zei dat men zich moest klaarmaken om te vluchten voordat de ernstige plagen kwamen. Exodus 6 vers 5. Mozes moest zeggen tegen het volk, ik ben de Heere en ik zal u onder dwangarbeid de Egyptenaren uitleiden, u redden uit hun slavernij en u verlossen door een uitgestrekte arm en onder zware gerichten. En ik zal mij tot een volk aannemen en ik zal u tot een God zijn, omdat je dan mag weten dat ik de Heere uw God ben, die u uit de dwangarbeid van de Egyptenaren geleid heeft. De Heere gaat grote dingen doen, zoals de Heere nu ook grote dingen met ons wil gaan doen. Ondanks wat er dreigt te gebeuren, blijf vaststaan, blijf vertrouwen in Jezus. U weet wel die 10e plaag, de dood van de eerstgeborenen. Geloofden de Israëlieten Ondanks wat ze allemaal mee hadden gemaakt, de vervolging, de beschimping, ondanks het verdriet wat ze hadden, dat een bloed van een onschuldig dier aan de doorpust van je huis je in leven zou kunnen houden. Geloof je? Dat is belangrijk voor je voorbereiding. Geloof je dat ondanks al die nare dingen die zouden kunnen gebeuren, zoals het beschreven staat in de Openbaring in Daniel en in Matthäus 24, dat ondanks al die dingen, dat het bloed van een onschuldig lam, Jezus Christus, u zou kunnen behouden? Want als je dat niet vertrouwt, dan heeft het ook geen zin om jezelf voor te bereiden. De vraag is, geloof je dat? En niet alleen maar belijden met je mond, maar vanuit je hart. Piloten moeten weten hoe het vliegtuig werkt, zodat ze kunnen vliegen. En wij moeten beseffen dat wij in een zondige toestand leven. We moeten leren om de zonde te haten, net zoals God de zonde haat. En vragen aan de Heer om inwoning te mogen maken in onze harten. Zodat we niet onvoorbereid de toekomst tegemoet gaan. En daarom zei Paulus tegen jonge Timotheus in 2 Timotheus 2 vers 15. Beijver jezelf om welbeproefd voor God te kunnen stellen. Als een arbeider die zich niet hoeft te schamen en die het woord van de waarheid recht snijdt. Wees wel beproefd. Wees goed getest. Ken jezelf en jezelf kennen, ken je door het lezen van het woord. En dan kom je te beseffen dat jij niks kan, maar dat je Jezus Christus nodig hebt. Amen. Maar hoe doe je dan aan zelfonderzoek? Hoe kan je nou jezelf nou echt te raden gaan? Hoe ga je om met je ervaringen? Matthäus 14. Het was een storm. Het bootje ging heen en weer. De discipelen waren bang. En dan gaat Jezus wat over het water en die zegt, wees niet bevreesd. En daar staat Petrus. En Petrus die heeft iets van, nou als u zegt dat ik kan wandelen, dan kom ik wel naar u toe. En Petrus stapt eruit, bravoer. En hij kijkt naar de golven heen, links en rechts. En hij zakt weg. En dan zegt Jezus, kleingelovige, waarom ben je zo gaan twijfelen? Als Jezus vraagt om te handelen, moeten we handelen vanuit geloof. Niet kijken naar de omstandigheden links en rechts, maar zeggen, Heer, u kunt mij bevrijden. Als u zegt dat iets kan, dan geloof ik dat met geheel mijn hart, geheel misschien wel, geheel mijn verstand. Maar Petrus zou je zeggen, dat als hij wat langer met Jezus had gewandeld, dat hij dan een beetje nederiger zou zijn. Dat hij zichzelf beter zou kennen door met Jezus te wandelen. En Jezus zegt op een bepaald moment, na het heilige avondmaal, er zullen mensen zijn die mij zullen, jullie zullen me verlaten, discipelen. En Petrus zegt, ik, echt niet, ik ga u nimmer verlaten. Weet je wat Petrus heeft gedaan? 3 maal een haai heeft gekraaid en hij heeft Jezus verloochend. En hij liep al die tijd met Jezus mee. Je zou kunnen zeggen, hij was voorbereid. Wanneer was Petrus echt voorbereid? Toen Jezus zei tegen Petrus en de andere discipelen, als ik wegga, ga in de bovenkamer en ga bidden en ga studeren wat de werkelijke reden is dat ik het koninkrijk van God kwam verkondigen. En ze gingen in die bovenkamer en het was die Pinksterdag. En toen kregen ze de Heilige Geest en Petrus gaf die preek en duizenden kwamen tot geloof. Na studie en na gebed kwamen ze onder de verstand dat Jezus degene was die hun redde. Dat is voorbereiding.
Amen.
Wandelen met de Heer, ervaringen opdoen, studeren, bidden, ervaringen opdoen en groeien in geloof. Toen was hij er klaar voor en hij was voorbereid. Het woord brengt verandering. Na het verdriet van de verloging, na de hemelvaart van Jezus, toen kwam de verandering. De snelle groei van de kerk begon, omdat men begon bij het woord van God. Soms moeten we beproevingen meemaken om te beseffen, net als Petrus, of we groeien en standvastig genoeg zijn, voorbereid genoeg zijn in het woord. Jacobus 1, vers 2. Hou het voor enkel vreugde, mijn broeders, wanneer je in allerlei verzoekingen valt, want je weet dat de beproefdheid van uw geloof volharding uitwerkt. Maar die volharding moet volkomen doorwerken, omdat je volkomen onberispelijk en in niets tekortschiet. Daarom is samen studeren belangrijk. Daarom is naar deze kerkzaal komen zo belangrijk. Juist wanneer de moeilijke tijden dreigen aan te breken. Hebreeën 10 vers 25. U kent deze tekst vast en zeker. We moeten de eigen bijeenkomst niet verzuimen naarmate je de dingen om je heen ziet gebeuren. Als je die dingen om je heen ziet gebeuren, is het nog meer tijd. Nu is het de tijd om voor te bereiden. Nu is het de tijd om te studeren. Nu is het tijd om heftig in gebed te gaan. Alleen op die manier kun je doen wat Paulus adviseert in 2 Korintiërs 13 vers 5. Stel jezelf op de proef of je wel in het geloof zijt. Onderzoek jezelf. Of ben je niet zeker van jezelf dat Christus Jezus in u is? Daarom is het belangrijk om kerkbezoek niet te zien als een straf. Als een verplichting. Maar als een plek voor vreugde en groei. Want hier mag je voorbereid worden. En voorbereid zijn. Voor de tijd die komen staat. Bereid je hart voor. Willen we als piloten op de moeilijke momenten de juiste keuzes maken, dan moeten we net als Daniel ons voornemen bepaalde handelingen niet te gaan doen. En anderen weer wel. Onszelf voorbereiden door studie en gebed. En de bijeenkomsten met broeders en zussen niet te verzaken. Voorbereiding komt alleen als je je hart voorbereidt met de hulp van de Heilige Geest. Daarom gaf Samuel de profeet een goede raad aan het volk. Toen zei de Samuel tot het gehele huis Israëls, indien je met je gehele hart tot de Heere bekeert, alle vreemde goden wegdoet, en je richt met je hart op de Heere en je dient hem, dan zal hij je redden uit de macht van de Filistijnen. Je gehele hart, je gehele ziel. En daarom kon Petrus in zijn leven zeggen wat hij heeft geschreven in 2 Petrus 1 vers 10. Beijver je daarom des te meer, broeders, om je beroeping en je verzekering te bevestigen. Want als je dit doet, dan zal je nimmer struikelen. Vers 11 van 2 Petrus 1. Want zo zal rijkelijk toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Het zijn piloten die hun vliegtuig en zichzelf goed moeten kennen, voordat ze een goede vlucht kunnen maken. Die op de meest moeilijke en kritieke momenten de juiste beslissingen nemen, zodat hun leven en dat van hun passagiers niet in gevaar komt. Hoeveel des te meer wij niet als gelovigen. We weten dat er moeilijke dagen staan te komen. We weten dat het niet altijd even makkelijk zal zijn. Maar als we onszelf en de Heer bovenal leren kennen door het woord. Leren kennen door de ervaring die we hebben in ons leven. De bijeenkomst niet te verzuimen. Dan is de kans groot dat wanneer je wordt gesteld voor de momenten. Kopen en niet verkopen. Sabbat en zondag. Het beest op het zegel. Dat je op de kritieke momenten wanneer drommende mensen de verkeerde keuze zal maken. Dat u zegt, ik heb vertrouwen in het bloed. Dat bloed wat het volk van Israël behouden heeft. Dat bloed wat Jozef voor heeft gezorgd. Dat uiteindelijk het volk van Egypte en al die volken omheen in stand laat staan. Het bloed wat ervoor zorgde dat Petrus uiteindelijk bleef staan voor Jezus Christus en de waarheid. Dat bloed wat ons heeft gered, omdat wij hebben gekozen voor hem. Jezus Christus zal ervoor zorgen, als wij voorbereid zijn op kritieke momenten, de juiste keuzes te mogen maken. Want als in die dagen komen, dat als we het gelovigen moeilijk hebben, als wij de strijd van ons geloofleven bevinden, of het nu thuis is, of in de kerk, of in de samenleving, als we voorbereid zijn in geloof, als we geleid worden door Gods geest, dan zal de belofte van Jezus in Lucas 21 vers 15 gestand doen. Ik zal u uw mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. Dat is ware hoop, ware liefde, dat God ons wil geven door middel van de profetie. Ons zekerheid in geloof wil bieden, zodat we voorbereid zijn voor het einde en tot het einde. Amen.